Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 130. Psalm 130 was een van de psalmen die in het leven van Maarten Luther een grote rol gespeeld heeft. En omdat het van de week kerkhervorming was en we daar ook in deze dienst bij stil willen staan, zingen wij van Psalm 130 het eerste vers uit diepten van ellenden en het tweede vers zo gij in het recht wilt treden. 130 vers 1 en 2. Luisteren naar de woorden van de 10 geboden en de samenvatting daarvan. En daarna zingen wij Psalm 32, het eerste vers Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 vers 1. Na de wet en de samenvatting. Gemeente, de Heere sprak tot volk, zijn volk Israël en hij spreekt ook tot ons vandaag al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen en zijn geest in deze dienst. Trouwe Heere en eeuwige God, wat een bijzonder rijk voorrecht om op deze zondagmorgen hier door uw goede hand samengebracht te worden. Door u hier bijeengeroepen te worden, als dit deel van uw gemeente, van uw wereldwijde kerk, die u vergadert in alle landen, in alle streken, in alle talen. Een rijke zegen, Heere, want hier mogen wij horen van de woorden van het eeuwige leven. En dat zijn dingen die wij nergens anders in de wereld horen dan in uw huis, in uw gemeente, in uw woord en door uw Heilige Geest. Eeuwig leven, daar hebben wij van mogen zingen. Welzalig wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. Heren, wat een wonderlijke boodschap is dat. Dat u die grote, heilige, heerlijke God bent die nochtans laag om wilt zien naar mensen zoals wij, met de bedoeling om de zonden te vergeven. En hoe kan dat anders dan omwille van wat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, heeft gedaan in zijn offer aan het kruis, aan het vloekhout van Golgotha. Heren, wij belijden u onze ongerechtigheden. We hebben naar de 10 geboden geluisterd, de samenvatting gehoord. Wat hebben wij daar als jongeren, als ouderen van terechtgebracht in de afgelopen dagen en ook vanmorgen alweer. We belijden het u, Heere, dat wij tegen u en tegen uw geboden overtreden hebben in de dingen die we gedaan hebben en die we gedacht hebben en die we gezegd hebben. We bidden u, doe het ons zien, laat het ons ontdekken in ons leven, dat ook wij die vergeving nodig hebben, opdat wij zullen zien op u, op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die dat grote offer heeft gebracht en die uw geboden volkomen gehouden heeft en die voor de overtredingen zijn leven gegeven heeft. Gegeven tot in de dood van het kruis. Onbegrijpelijk wonder, Heere, dat gij uw eigen kind, uw lieve Zoon, gegeven hebt en dat u, Heere Jezus, die weg wilde gaan, die lage weg, die weg van vernedering en van bespotting en van kruisiging. Maar u bent ook opgestaan uit de doden, u hebt alle boze machten overwonnen. Heere, leid ons vanmorgen zo door uw Heilige Geest in het spreken, in het luisteren, dat wij zien op u, Heere Jezus Christus, als de zaligmaker ook van ons leven. U roept ons tot geloof en tot bekering. Dat horen wij misschien al wel van jongs af aan. En bij het ouder worden kun je dan voor jezelf vragen hebben. Is de Heere al mijn God? Ben ik werkelijk een gelovige? Hoe kan ik tot dat ware geloof in Christus komen? Heren, allemaal vragen waarmee wij bij u terecht kunnen. U zegt, kom er maar mee naar mij toe en ik zal je uit al die benauwdheden en uit al die vragen uithelpen. En ik zal je niet afwijzen. Ik zal je beslist niet uitwerpen. Heren, wil ons ook vanmorgen een God van genade zijn. Een God van vergeving van zonden. U hebt die oude boodschap van het evangelie ook weer door Maarten Luther laten verkondigen in de tijd van de reformatie en door anderen en ook daarna al de eeuwen door. Wilt u die boodschap zegenen, ook op deze morgen, als wij dat weer mogen horen, dat we er ook van op horen en weten, het is ook voor mij bestemd. Wil ook mijn leven veranderen, mijn leven bekeren en vernieuwen, opdat wij u volgen, Heere, en niet in de duisternis wandelen, maar in het licht van het leven, om Jezus wil. Gedenk heel uw kerk wereldwijd, ook in druk en vervolging, en wil uw woord uitbreiden door alle volken heen en in alle talen, opdat mensen bij u terechtkomen, u te voet vallen en buigen voor u neer. Hoor ons in vergeving van onze zonden, alleen om de Heere Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen gaan lezen in twee plaatsen in de Bijbel. Allereerst bij de profeet Habakuk en daarna in de brief aan de Romeinen. In Habakuk lezen wij hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 4. En daarna in Romeinen 1, waar Paulus dat woord uit Habakuk citeert. En lezen wij vers 8 tot en met 17. Eerst Habakuk hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 4. In het eerste hoofdstuk van Habakuk heeft hij zijn zorgen, zijn moeilijke vragen aan de Heere verteld. En in hoofdstuk 2 wacht Habakuk dan op antwoord van God. En dan lezen we in vers 1 van hoofdstuk 2. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte. En ik hield wacht om te zien wat hij, dat is God, in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat laatste, dat citeert Paulus in Romeinen 1, daar lezen we dan ook uit, vers 8 tot en met 17. En de tekstwoorden zijn dan de versen 16 en 17. Romeinen 1 vers 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil van God om tot uw lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend is, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om ook u, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. En dan de tekstwoorden. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover de schriftlezing en ook onze tekst, Romeinen 1 vers 16 en 17. We willen daarbij stilstaan met als thema, je niet schamen voor het evangelie. En dan willen we bijzonder stilstaan bij de drie punten van de reformatie, de drie sola's. die komen in deze tekstwoorden ook aan de orde. Het sola gratia, dat is door genade alleen. Sola fide, dat is door het geloof alleen. En sola scriptura, dat is door het woord van God alleen. Dus het thema is je niet schamen voor het evangelie. En het gaat dan om sola gratia, sola fide en sola scriptura. Gemeente, we zingen eerst nog uit psalm 46. Ook een psalm die zo'n grote rol speelde in het leven van Maarten Luther. En aan de hand waarvan hij zijn bekende lied gemaakt heeft over een vaste burcht. God is een toevlucht voor de zijnen. We zingen van psalm 46 vers 1, 4 en 6. En ik heb de volgende mededelingen voor u. Wat betreft de diensten van aanstaande woensdag 5 november als het dankdag is. 'S Morgens om 10 uur dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En 's avonds om 19:30 dominee H. Liefting uit Gouda. Er wordt nu de collecte gehouden. En de eerste is voor de kerkomroep. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Dan over de belijdeniscategorisatie. Als je overweegt om belijdenis te doen, kun je contact opnemen met dominee Vernooy. Het telefoonnummer en het mailadres is opgenomen in de verstuurde liturgie. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. En straks na de dienst, na de zegen, hopen we te zingen met elkaar twee coupletten van het Lutherlied. Het eerste en het vierde. Het eerste dat begint met een vaste burcht is onze God. En het vierde dat begint met Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Tot zover. We zingen nu van psalm 46 de versen 1, 4 en 6. je niet schamen voor het evangelie. Gemeente, ja, afgelopen vrijdag was het dus 31 oktober. Niet zomaar een datum, maar die al lang bekend staat als de dag van de herdenking van de kerkhervorming, de reformatie. De jongeren, de kinderen, misschien heb je er van de week op school al wel over gehoord. Misschien is er op de catechisatie over gesproken. Herdenking van de reformatie. Ja, hoewel, als het om 31 oktober gaat, dan kun je er eigenlijk niet omheen om even aan te duiden dat in onze tijd er ook dan heel veel aandacht wordt gegeven aan Halloween. Dat is wel heel iets anders. Dat gaat over griezelen met de dood. Dat gaat over spotten met de dood. Daar kun je beter niet aan meedoen. Daar moest je ook maar niet aan meedoen. Daar kun je beter meedoen aan iets als Happy Ween, zoals in Barendrecht al een aantal jaren gebeurt. Er wordt iets gezelligs georganiseerd voor kinderen. Of zoals u misschien ook wel, net als ik, in de krant gelezen hebt in Oudewater hier vlakbij, waar ik doorheen kwam. Al zag ik er nou verder niks meer van. Maar dat ook zo'n duister feest was, maar daartegenover vanuit de kerk, Jezus is het licht der wereld. Jawel, want we worden geroepen om de Heer Jezus te volgen, niet in de duisternis te leven, maar hij zegt, wie mij volgt, die zal niet in de duisternis wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. De Heer Jezus volgt, het gaat om hem. Nou, bij de herdenking van de kerkhervorming gaat het ook om de Heer Jezus. En het ging Maarten Luther ook om de Heer Jezus. Het was 31 oktober 1517 dat hij zijn beroemd geworden 95 stellingen tegen de Roomse aflaat spijkerde op de deur van de slotkapel in het Duitse Wittenberg. En waar ging het Luther om bij dat alles? Het grote punt waar het hem om ging, dat was dit, dat een zondig mens als u en jij en ik sola, alleen maar door het geloof in de Heer Jezus behouden kunnen worden. En door het grote offer wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Daar ging het Luther om. Christus alleen. Niet onze prestaties, maar alleen Gods genade maakt het goed tussen God en mens. Dat is de boodschap waar Luther voor stond. De boodschap die hij openlijk verkondigde in woorden, in boeken. Een boodschap ook die hem wel heel veel tegenstand opleverde. En waarover hij zich ook wel moest verantwoorden. Maar hij schaamde zich niet voor dit evangelie dat hij weer ontdekt had in de Bijbel. En toen Luther een paar jaar na 1517 bij keizer Karel de Vijfde ter verantwoording werd geroepen over zijn boodschap in Worms, hield Luther daar voet bij stuk. En hij verklaarde het ronduit, hier sta ik kan niet anders, God helpe mij. Nou, daar hebt u het thema voor de preek, je niet schamen voor het evangelie. Maar het kan zijn dat iemand zegt, ja Luther, dat is natuurlijk wel mooi en dat is ook wel heel belangrijk, maar het is al wel meer dan 500 jaar geleden. Wat moet ik daar dan mee vandaag als jongere, als oudere? Nou, vul dan eens de naam van Peter in plaats van Luther. Of de naam van Anneke. Dan komt het misschien een beetje dichterbij. Want als dan morgen iemand aan jou vraagt, hey Peter, hey Anneke, wat heb jij in het weekend gedaan? Hè? Was jij in de kerk? Word je dan ook niet een soort van ter verantwoording geroepen? En dan komt het er in ieder geval wel op aan. Schaam jij je voor het evangelie, ja of nee? Luther schaamde zich niet. En Paulus schaamde zich ook niet. Weet je, iets moois, daar hoef je toch niet voor te schamen. Voor het evangelie ook niet. Ook Peter niet en Anneke niet. Je hoeft je er niet voor te schamen. Gemeente, laten wij daarom op dat mooie letten vanmorgen. En dat mooie u verkondigen op deze zondag. In de eerste plaats gaat het dan om sola gratia. Dat is door genade alleen. De tekst in vers 17, in het begin, daar lezen wij: want de rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. De rechtvaardigheid van God. En dan over het geloof. Het gaat daar om de rechtvaardiging door het geloof. Nou, dat is misschien een uitdrukking die sommigen direct wel begrijpen. Maar anderen denken misschien bij zichzelf: rechtvaardiging door het geloof. Wat bedoelt u daarmee? Wat is dat ook alweer? Nou, het gaat bij die rechtvaardiging door het geloof, het gaat om het nut van het geloof. Wat heb je eraan als je in de Heer Jezus gelooft? Als je in hem gelooft. Als het daarover gaat op pastorale bezoeken of in gesprekken her of der met mensen. Wat is nou het nut van het geloof in de Heer Jezus? Dan beginnen mensen al heel vaak, heel gauw iets te vertellen over dat ze houvast hebben aan het geloof, dat ze troost eruit putten, dat het hen bemoedigt, dat ze er geborgenheid in vinden en zo. Dat is voor hen vaak het nut van het geloof. En die dingen zijn ook wel heel belangrijk. Want zegt de Bijbel niet: werp al je bekommernis op de Heere, want hij zorgt voor u. Dat is een nut, een gevolg van het geloof. De Heere zorgt voor je. Toch zijn die dingen niet nummer één. Als het gaat om het nut van het geloof, als het gaat om de vraag wat heb je er nou aan dat geloof in de Heer Jezus, dan staat iets anders nummer één. Wat staat dan nummer één? Dan staat nummer één dat je door het geloof in de Heer Jezus rechtvaardig bent voor God. En wat is dat dan? Dat je door het geloof in de Heer Jezus vergeving van zonden krijgt. Dat staat nummer één. En dat je ook voor 100% goed bent in de ogen van God, omwille van de Heer Jezus. Zijn offer en zijn werk wordt je aangerekend, toegerekend. Kortom, we zijn niet rechtvaardig voor God door het doen van eigen goede werken. Maar door te geloven in de Heer Jezus Christus, want hij heeft gewerkt, om zo te zeggen. Het is sola gratia, door genade alleen, om Christus wil alleen. Onze tekstgemeente verkondigt ons het evangelie van Gods bevrijdende rechtvaardigheid en gerechtigheid. De Heere schenkt gerechtigheid, hij schenkt rechtvaardigheid, hij schenkt vrijspraak en vergeving van zonden. En dat doet hij in Christus. Ja, Jezus Christus is onze gerechtigheid bij God. In hem, en dan ook in hem alleen, kun je voor de Heere bestaan. Dat is de bevrijdende boodschap van het evangelie. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dat is het evangelie bij uitstek. Dat is de verlossende boodschap. De Heere redt. De Heere bevrijdt. De Heere verlost en maakt zalig. En dat is niet alleen de boodschap van het evangelie, maar dat is nou ook de boodschap van de reformatie. Je kunt dus voor het goede begrip in onze tekst dat woordje rechtvaardigheid, hè, als er staat de rechtvaardigheid van God, kun je ook wel invullen de naam van de Heer Jezus. De gerechtigheid van God, waarvan Paulus zegt, die wordt in het evangelie geopenbaard. Dat is niets en niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Zoals de profeet Jeremia het zegt, hè? De Heere onze gerechtigheid. Nou, en dat evangelie, dat heeft ook Paulus zo geraakt en zijn leven veranderd, dat hij het graag aan de mensen in Rome wil doorgeven. Hij verlangt ernaar om naar Rome te reizen. Dat lees je in vers 10 en in vers 11 zijn grote verlangen. Maar tot nu toe is er steeds wat tussen gekomen. Maar hij wil nog graag naar Rome toe om het evangelie daar te vertellen. Want ook in dat grote Rome, in die wereldstad, moeten mensen zalig worden door dit evangelie. Alleen door Christus zalig worden. Hoe groot en hoeveel hun zonden ook mogen zijn, ook in die grote wereldstad. Maar door de gerechtigheid van Christus kunnen al hun zonden bedekt worden. En dat is ook vandaag het evangelie. Hier in Haastrecht en in de hele wereld. Vandaag, 2000 jaar na Paulus. Vandaag, ruim 500 jaar na Luther. Gemeente, hoe groot, hoeveel uw of jouw of mijn zonden ook mogen zijn, door de gerechtigheid van de Heer Jezus kunnen al, maar dan ook al je zonden bedekt worden. Al je zonden. Of dat nou betreft bijvoorbeeld een misstap op financieel gebied. Of dat je bezig bent geweest toch met occulte zaken, zoals Halloween bijvoorbeeld. Of dat je zonden meer zich bewegen op het gebied van het seksuele, in het relationele. Of dat het meer gaat om misbruik met je mond, al maar schelden en spotten. Of dat die zonden misschien meer in je gedachten zitten. Hele foute dingen zitten in je hoofd. Al die zonden, zegt het evangelie, die kunnen bedekt worden door dat offer, door dat bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie. Dat is het bevrijdende evangelie van de rechtvaardigheid van God. En dan kom ik weer even bij Luther terug. Want Luther deed ook voor 1517 al heel veel aan bijbelonderzoek. Hij gaf ook les in de Bijbel. Maar daarbij begreep Luther lang niet alles. Er stonden dingen in de Bijbel waar hij niet bij kon. Ook wat hij hier las in Romeinen 1, dat ging zijn begrip te boven. Nou, dat kan vandaag ook nog voorkomen, hè? En dat komt ook voor. Dan is er een jongen of een meisje of een man of een vrouw en je leest iets in de Bijbel en je denkt, wat betekent dat nou wat daar staat? Wat is dat nou? En wat betekent dat voor mijn leven in de praktijk? Wat kan ik daarmee? En als je het dan niet snapt gelijk, wat doe je dan? Dat is wel een belangrijke vraag. Blijf je dan luisteren? Blijf je dan zoeken? Blijf je dan bidden, Heere, doe het mij verstaan? Of leg je misschien zo'n Bijbelwoord maar helemaal aan de kant? Weet je wat Luther deed toen hij Romeinen 1 vers 16 en 17 eerst helemaal niet begreep? Hij bleef bonzen, zo zegt hij het later. Ik bleef bonzen op die tekstwoorden van de apostel Paulus. Zoals je net zo lang op een deur bonst tot die deur open gaat. Zo bonsde hij op die tekst totdat de deur voor hem openging en het licht voor hem opging. En eerlijk gezegd, gemeente, Luther kon de woorden van deze tekst ook eerst helemaal niet begrijpen. Want Luther had een bepaalde opleiding gehad, een theologische opleiding. En in die opleiding had hij geleerd dat dat woordje rechtvaardigheid in de tekst, of ook gerechtigheid in de Bijbel, dat dat dezelfde betekenis zou hebben als bij de Griekse filosoof Aristoteles. Namelijk dat rechtvaardigheid de eigenschap is dat je iemand geeft wat hij verdiend heeft. Dat je iemand zijn verdiende loon geeft. En de gerechtigheid van God is dan de eigenschap van God waardoor hij zondaren straft en veroordeelt. En hoe kan dan die vreeswekkende gerechtigheid, die vreeswekkende eigenschap van God geopenbaard worden in het evangelie? Dat begreep Luther niet. Want het evangelie, dat is toch juist de blijde boodschap. Niet een vreeswekkende boodschap. Wat heeft nou het evangelie en die vreeswekkende gerechtigheid van God, wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Dat snapte Luther niet. En dan lees je zelfs van Luther dat hij zegt, ik haatte God om dat woord gerechtigheid, om die veroordelende gerechtigheid. En Luther zegt tegen God, waarom houdt u niet op om mij te plagen met uw toorn? Maar zoals ik zei, Luther bleef bonzen op die tekstwoorden van Paulus, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En ineens, ja dan ziet hij het. Ineens gaat de deur voor hem open. Wij leven niet door wat wij doen voor God, maar wij leven door wat God doet en deed voor ons, de schenkende gerechtigheid in Christus. De schenkende gerechtigheid in Christus. En toen voelde Luther zich herboren. En deze tekst van Paulus, zegt hij dan, die werd voor hem een poort naar het paradijs. O jawel, de toren van God blijft voor alle zondaren die aan de Zoon van God ongehoorzaam zijn. Dat wel. Je kunt natuurlijk niet oppervlakkig zeggen, nou ja, dus dan is het allemaal klaar en koek en ei, dan vergeeft God alles wel. Nee, dat is voor ons wel een blijvende waarschuwing, een oproep, een appel om de Heere te zoeken terwijl Hij te vinden is. Maar allemaal die in de Heere Jezus geloven, ontvangen genade, vergeving van zonden, het eeuwige leven, het paradijs van God gaat voor je open. Dan is het sola gratia, genade alleen. Zoals bij die Schotse prediker McChain die het zingt. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de erekroon af. Zie je, in Christus rechtvaardig, een geschonken gerechtigheid in het evangelie. Nou, daar kun je dan toch mee leven en daar kun je ook mee sterven. Wat een mooie, mooie boodschap. Daar hoef je echt niet voor te schamen. Dat is het eerste, gemeente, sola gratia. Nou, het tweede, sola fide, door het geloof alleen. Want ja, na al dat mooie is de vraag dan wel natuurlijk, voor wie is dat allemaal dan? Wie zal die vrijspraak van God mogen ontvangen? En het antwoord in de tekst is heel duidelijk, dat is de gelovige. Door het geloof ontvang je die vrijspraak, die vergeving van zonden, die gerechtigheid van Christus, de gelovige. En als Paulus dat zegt in deze tekst, de rechtvaardige zal door het geloof leven, dan heeft Paulus dat niet zelf bedacht. Zeker niet. Dat heeft hij geleerd uit het Oude Testament. Je leest het al van Abraham. Maar hij citeert hier de profeet Habakkuk. Als hij schrijft in de tekst, maar de rechtvaardige zal door het geloof of uit het geloof leven. Hij citeert de woorden van het Oude Testament. Want ook voor de Nieuwtestamentische gelovigen blijven de woorden van het Oude Testament zo belangrijk. En ze blijven het woord van God voor u en mij. En dat geloof in de Heer Jezus, dat moeten wij dan zien tegenover je eigen prestaties. Het gaat alleen om de prestatie van Christus aan het kruis van Golgotha. Dat alleen maakt ons zalig. En daar kun je alleen door het geloof in hem deel aan krijgen. Sola fide. Die eigen prestaties, die moest Luther afleren. Die eigen prestaties moest Paulus ook afleren in zijn leven. Die eigen goede werken moeten wij ook afleren in ons leven. Zoals die man van Psalm 130, met wie wij het gezongen hebben. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Ik niet. Je zou niet voor God kunnen bestaan. Maar, roept hij dan uit, daar is vergeving altijd bij u geweest, om de Heere Jezus wil. Bij u, Heere, die vergeving is niet bij mij, die vergeving is niet bij ons, die vergeving is bij u, Heere, om Jezus wil alleen. En door het geloof ontvang je die vergeving. En wat is dan geloven? Altijd weer zo'n vraag, hè? Wat is nou geloven? Geloven is, om het met één ander woord te zeggen, vertrouwen. Geloven is niet dat je alles begrijpt, alles doorziet, maar vertrouwen op de Heere. Het is aanvaarden, aanvaardend vertrouwen. Het is je overgeven aan de Heer Jezus. Je kunt ook zeggen, geloven, dat is je lege handen ophouden bij de Heere God. En zoals een kind bij vader, bij moeder, je hand ophoudt om iets van je vader of moeder te krijgen. Zo hou je je hand op bij de Heere om iets te krijgen, om vergeving van zonden te krijgen. Lege handen, nou ja, lege handen, schuldige handen, handen vol met zonden, steeds weer. En dan tegen de Heere Jezus zeggen, Heere, ik ben een zondig mens, maar bij u is vergeving, ook voor mij. En dat offer van de Heere Jezus is genoeg voor al mijn zonden. En ook dat geloof, gemeente, is dus niet een eigen werk. Dat is niet een eigen prestatie. Je kan ook niet zeggen, en je moet ook niet zeggen, geloven, dat is dan een soort reformatorisch werk tegenover de Rooms-Katholieke goede werken. Nee, het geloof is een geschenk. Een geschenk van de Heere, een geschenk van de Heilige Geest. En dan is de vraag natuurlijk, hoe kom je er dan aan? Dat geloof, dat wordt door het woord van God aan je hart ontlokt. Het wordt in je hart neergelegd door de Heilige Geest. Daarom moet je ook goed kijken wat Paulus zegt in die tekst. Hij zegt, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Het evangelie is een kracht. Dus de Bijbel, die doet wat. Dat kun je bij jezelf nagaan, hè? Je hebt vaak de Bijbel gehoord, gelezen. Wat heeft het gedaan in mijn leven? Wat heeft het uitgewerkt? De Bijbel doet wat. Dat is echt waar. De Bijbel brengt het geloof tot stand. Het evangelie brengt het geloof tot stand. Als ik dat zo zeg, dan denk ik even aan die mevrouw die ik een keer tegenkwam in het ziekenhuis. Ik was op bezoek bij een gemeentelid. En aan het eind van bezoek vroeg ik aan de anderen op de zaal of ze het goed vonden dat ik nog een stukje uit de Bijbel zou voorlezen. En meestal vonden mensen dat dan wel goed. Maar die keer was er één mevrouw die zei, nee, dat vind ik niet goed. Ja, toen had ik een probleem. Ik vroeg aan die mevrouw, waarom vindt u dat niet goed? Dat ik iets uit de Bijbel voorlees. Nou, zegt ze, ik heb gehoord dat als je uit de Bijbel hoort lezen, dat je dan bekeerd kan worden. En dat wil ik niet. Voel je? Dat laatste was natuurlijk heel erg. Dat ze niet tot bekering wilde komen. Maar dat eerste had ze wel gelijk in. Ik heb gehoord dat je door de Bijbel te luisteren tot bekering kunt komen. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid, tot geloof, tot bekering. Zodat je door de kracht van het woord van God tot bekering komt, tot de Here komt, bij de Here Jezus komt om in Hem te geloven. Dat woordje kracht, er staat in het Grieks een woord, daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Maar dynamiet heeft negatieve uitwerking vaak. Dat kan dingen kapot maken en vernielen. Maar hier is de bedoeling dat de kracht van het woord van God, de dynamiet van de Bijbel, dat wil je leven, ja, je eigen oude leven afbreken, maar een nieuw leven voor God daarvoor in de plaats geven. De Bijbel heeft kracht. En kan dat dan ook voor mij, denkt iemand misschien nog? Misschien denk jij dat wel. Als jongere kun je zoveel vragen hebben over de Bijbel. Bestaat God eigenlijk wel? Is de Bijbel wel het woord van God? Hoe zal ik als jongere nou een gelovige kunnen zijn en kunnen worden? Moet je mijn vrienden zien? Heel veel vrienden zijn helemaal niet gelovig. Hoe zou ik dan wel een gelovige kunnen worden? Of een oudere die denkt bij zichzelf, als ik mijn leven overzie, nou, er zitten best heel veel hobbels en mankementen en foute dingen in. Ik zie allerlei zonden in mijn leven. Hoe kan ik nou een gelovige worden? Nou, wat zegt Paulus in de tekst? Een iegelijk die gelooft. Het is voor een ieder die gelooft. Dat is heel ruim. Dat is heel breed. Dat is eerst voor de Jood, zegt hij, ook voor de Griek. Er wordt niemand bij voorbaat uitgesloten. Het is voor jou als je 5 jaar bent. En dan wil de Heere Jezus ook jouw zonde vergeven. Als je 8 jaar bent. Als je 12 jaar bent of 22 of 52 of 82. Misschien 92 jaar. In gedachten zie ik de Heere Jezus met wijd uitgestrekte armen hangen aan het kruis van Golgotha. Uitnodigend, lokkend, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Zoals ik aan Paulus rust gegeven heb in zijn hart. Zoals ik aan Maarten Luther rust gegeven heb. In zijn hart. Zo wil ik ook u en jou rust geven, zegt de Heer Jezus. Kom, kom, verhard u niet, maar laat u leiden. En de Heilige Geest zegent dat woord tot geloof. En dan zegt Paulus er nog bij, uit geloof tot geloof. Dat is ook leerzaam voor ons, maar het klinkt altijd wel een beetje eigenaardig dat hij dat er nog bij zegt. Je denkt, wat betekent dat nou? Want het geloof, dat staat toch al in de tekst? Wat moet die toevoeging er dan nog bij? Uit geloof tot geloof. Nou, dat wil zeggen, gemeente, het blijft een zaak van geloven heel je leven lang, van vertrouwen. Dus je moet niet zeggen, het begint in het leven met de Heer Jezus, met geloven. En daarna moet je toch weer zelf aan de slag gaan. Dan moet je een goede christen worden of zo, of iets verdienen bij God, met goede werken of met christelijke prestaties. Nee, uit geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En je moet ook niet zeggen, nou dan begint het dus met geloof en daarna moet je gaan bouwen op je eigen geestelijke ervaringen of mystieke ondervindingen of gevoelsmatige dingen. Nee, uit geloof tot geloof. Levenslang, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, die zal uit Christus leven en dat is leven door het geloof in hem. Een christen komt nooit boven zijn geloofsstand uit. Zolang je leeft geldt het woord van Paulus wat hij zegt. Wij leven hier door geloof en niet door aanschouwen. En hoe zegt Paulus dat over zichzelf aan het eind van zijn leven? Ik heb het geloof behouden. Het bleef geloven. Van begin tot eind. Hij kwam daar niet bovenuit. En daarom zegt Luther op zijn sterfbed, ik ben nog steeds een bedelaar. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Steeds maar weer leven uit het geloof in Christus. Steeds maar weer leven van de geschonken gerechtigheid in de Heer Jezus. Steeds maar weer de handen ophouden bij God. Dat is leven, sola fide. Je niet schamen voor Christus, uit wie je leeft. Nou, het eerste, sola gratia. Het tweede, sola fide. En nou het derde, sola scriptura. Alleen door het woord van God. En dat woord, dat is het evangelie. Waarvan Paulus in de tekst zegt dat hij zich daar niet voor schaamt. Want hij vindt het zo mooi. En wat is er dan mooi aan het evangelie? Nou, dat het over de Heere Jezus gaat. Wat een zaligmaker. Voor hem hoef je je toch niet te schamen. Ja, maar wacht even. En dan komen er ineens allerlei tegenwerpingen tegen het evangelie in. Tegenwerpingen toen in de tijd van Paulus en later in de tijd van Luther. En tegenwerpingen tegen de Bijbel in onze tijd. En tegenwerpingen voel je soms in je eigen hart, in je eigen gedachten. Zoals wat in het evangelie staat, is dat allemaal wel zo logisch? Of is het allemaal wel zo filosofisch? Of is het altijd wel good feeling? Met andere woorden, is het evangelie wel naar de mens? Nou, dan weet u het antwoord wel als ik het zo vraag. Het evangelie is niet naar de mens. En het botst eerlijk gezegd ook wel op uw en mijn eigen hart. Wat je in het evangelie leest sluit niet aan op je eigen ideeën. Maar ook dit is waar, het evangelie is niet dom. En het is geen onzin. En het geeft toch ook wel troost. En toch is het evangelie voor de Joden een ergernis en voor de Grieken, dat zijn de niet-Joden waar wij ook onder vallen, een dwaasheid. Zij schamen zich wel voor het evangelie. Ze willen er niet mee te maken hebben. Paulus schaamde zich eerst ook wel voor het evangelie. Hij wilde er niets van weten. Hij verzette zich ertegen. Want hij wilde niet buigen voor God. Hij wilde niet vallen voor de Heere neer. En daar zit het op vast, hè. Daar zit het op vast. Ook bij ons, gemeente. Het komt aan op een buigen voor God. Maar dat je dat niet wilt, dat je dat uit jezelf niet wilt, dat is nou ons probleem. Dat is ook het probleem in ons land, in ons volk. Mensen willen niet buigen voor God. Willen zelf alles beslissen. Zelf alles bepalen. Eigen baas, eigen koning. Maar wat zegt die psalm? Elk der vorsten, al die eigen baasjes, elk der vorsten zal buigen voor hem neer. Maar dat moet je wel leren in je leven. En dat is nou dankzij de kracht van dit evangelie, een kracht tot zaligheid. Door het woord alleen, sola scriptura, gezegend door de Heilige Geest. Wie doet je buigen? Die doet je zonde belijden en doet je buigen voor God en doet je ook opstaan, zodat je staat op dat vaste fundament, Jezus Christus en die gekruisigd. Maar nu schaamt Paulus zich niet meer voor het evangelie, want hij heeft de zaligmaker van het evangelie lief gekregen. En zo is het ook met Maarten Luther gegaan. En zo is het met zoveel gegaan de eeuwen door, voor een ieder die gelooft. Zo is het misschien ook wel gegaan bij uw vader, bij uw moeder, bij jouw opa, bij jouw oma. Dat ze zich niet schaamden voor het evangelie van Christus. En hoe ligt het dan bij jezelf? Want je moet jezelf natuurlijk niet overslaan. Nog wil dat evangelie van Christus werken als dynamiet, als een kracht van God om zaligheid tot stand te brengen. Het woord van God is levend en krachtig. Wat mooi, gemeente. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Wie Christus heeft lief gekregen, die wil ook graag het evangelie niet voor zichzelf houden, maar doorgeven aan anderen. Dat zie je bij Paulus, dat zie je bij Luther. Hier sta ik, ik kan niet anders. Dat zie je ook bij Peter en bij Anneke, die ik aan het begin noemde. En aan wie morgen gevraagd wordt, hey, wat heb jij in het weekend gedaan? En ze gaan vertellen, iets vertellen over het evangelie. Iets vertellen over de Heere Jezus, hoe goed hij is. Dat hij het licht van de wereld is, opdat je in de duisternis niet zult omkomen. Wij leven hier in Nederland misschien wel eens te weinig in de confrontatie. Hoe anders is dat in landen als Nigeria en China en Pakistan en zo. Wij kunnen soms heel gemakkelijk en heel gezapig onze kerkelijke gang gaan. Maar als je dan ineens door een ongelovige gevraagd wordt over het evangelie, dan komt het erop aan. Wat zeg je dan? Zeg je dan wat? Schaam je dan of schaam je dan niet? We mogen hier van Paulus leren. Ja, we mogen hier van de Heilige Geest leren om te leven sola scriptura en ons niet te schamen voor dit evangelie van Christus en dat in woorden en in daden. Nee, ik schaam mij niet voor het evangelie. Al vindt de hele wereld een belachelijke boodschap, een achterlijke boodschap. Het is voor losers, zeggen ze dan. Maar hier sta ik. Ik kan niet anders. En dan denk ik, gemeente, aan die ouders van die kinderen in China. Die ouders gingen hun kinderen van school halen. Het waren christelijke ouders, christenouders. Maar op school bleek, de politie was daar en de politie zei tegen die ouders, jullie mogen je kinderen wel mee naar huis nemen, maar dan moet je eerst allemaal je geloof verloochenen en je moet allemaal zeggen, ik geloof niet in de Heere Jezus. En wat gebeurde er? Al die ouders, een stuk of 10, zeiden, ik geloof niet in de Heere Jezus. Nou, dan mochten ze de kinderen mee naar huis nemen. Maar, zei die politieman, nog even wachten. Eerst moeten alle kinderen de klas weer in. En alle kinderen moeten 20 keer opschrijven. Ik geloof niet in de Heere Jezus. Alle kinderen weer naar binnen en opschrijven. En die politieman ging even later kijken van hoe ver die kinderen waren. Wat zag hij tot zijn grote verbazing? Al die kinderen schreven op: ik geloof wel in de Heere Jezus. Zie je, dat is de kracht, toch de kracht van het evangelie. En die politieman die kwam thuis en die was zo diep onder de indruk en aangeraakt door de kracht van het evangelie, dat hij zijn knieën boog voor God en zijn zonde beleed en dat hij de Heere Jezus vond als zijn zaligmaker. Hij vroeg: Heere Jezus, vergeef mij mijn zonde die ik gedaan heb. Dat is de kracht van het evangelie. Een kracht tot zaligheid. Amen. Gemeente, we zingen ervan in Psalm 119, vers 22 en 23. Psalm 119, vers 22 en 23. Laten we samen de Heere danken en bidden en we willen ook de voorbeden doen. Gisteren was de begrafenis van mevrouw K. Pronk de Ruiter. We bidden voor de nabestaanden dat zij troost mogen ontvangen in deze tijd van verdriet en rouw. Laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heere en Heilige God, U geeft ons vandaag, vanmorgen, uw evangelie, wat door Paulus mocht verkondigd worden, wat hij van u ontvangen had en wat hij eeuwen door verkondigd mocht worden, ook weer door Maarten Luther en zoveel anderen. Het evangelie dat een kracht van u is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En ook vandaag, ook hier vanmorgen, mag dit evangelie van Christus klinken, dat de rechtvaardige door het geloof zal leven, door het geloof in de Heere Jezus alleen, omdat u, Heere Jezus, de enige verlosser en de enige zaligmaker bent, en wij niet onze eigen zaligmaker kunnen zijn, we niet onze eigen verlosser kunnen wezen. En daarom bidden we u, ontferm u genadig over ons en zegent u dit woord van u met kracht, dat het ook in ons leven die kracht tot zaligheid zal doen, dat ook wij het woord geloven en de Heer Jezus vertrouwen en dat we met alle zonden in ons leven komen en vluchten tot u en dat we dan mogen bemerken dat u reinigt van alle ongerechtigheid en de zonde genadig wegdoet, omwille van dat grote offer wat Christus uw Zoon heeft gebracht. Heere, leid ons in al deze dingen door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. We bidden u voor allen die vervolgd en verdrukt worden vanwege dit evangelie, omdat ze uw naam belijden. Geef hun de genade van de volharding, dat ze zullen blijven bij u en dat ze zich niet zullen schamen voor het evangelie van de zaligmaker Jezus Christus. Heere, wilt u zegenen alle arbeid van zending en evangelisatie. Zegen het volk van de Joden, wees Israël nabij, ja in alle gevaren die hen omringen, maar ook dat de bedekking van het ongeloof mag worden afgenomen van hun hart. En dat ze de Heer Jezus zien en zich niet zullen ergeren, zich niet zullen stoten aan hem. Maar dat ze hem te voet vallen en mogen merken, ja dat woord van zijn evangelie, dat is werkelijk een kracht tot behoud en zaligheid. Zegen alle andere volken, Heere, die in oorlogsomstandigheden zijn, in situaties van geweld, ook in Oekraïne, ook in Soedan en andere delen van de wereld. We bidden u om de vrede tussen de mensen onder elkaar, de vrede van het evangelie van Christus bovenal. We bidden u voor allen die verstrikt zijn in allerlei banden van duisternis, ook mensen die in de ban zijn van Halloween, wilt u ze ervan bevrijden, Heere, en bij de Heere Jezus brengen, en doen wandelen in het licht van u, dat ze niet in de duisternis zullen dwalen en verdwalen. We bidden u voor allen die met ziekten en zorgen te maken hebben. Bijzonder bidden we voor de rouwdragenden, de familie van mevrouw Pronk. Heere, wilt u met die familie zijn, allen die treuren om haar heen gaan. Wilt u ze troosten en kracht geven. Wilt u ze doen zien op u, Heere Jezus, die gezegd hebt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. Dat ze mogen vallen voor u neer, om de woorden van het eeuwige leven te ontvangen in hun hart en leven. We dragen ook ons land en ons volk aan u op, Heere. De afgelopen week zijn de verkiezingen gehouden. De uitslag is zo goed als bekend. Er is veel verwarring, veel onzekerheid, zijn veel zorgen om de doorwerking van uw woord. Heere, er is zoveel ongeloof, zoveel ongehoorzaamheid in ons land, in ons volk, ook in ons eigen leven. We belijden het u, we erkennen het u, we bidden u, ontferm u genadig over ons en geef allen wijsheid van boven, de wijsheid van uw Heilige Geest, die in de komende tijd de taak zullen hebben om tot een nieuwe regering te komen. Ontferm u, Heere, en dat uw naam, ondanks alles en door alles heen, de eer mag ontvangen en mensen u te voet vallen en bij u gebracht worden. Zo leggen we alles voor u neer. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 27 is onze slotzang en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Psalm 27 vers 7. Na de zegen zingen we dus nog de twee coupletten van het Lutherlied. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.